Ik zei het al, wij denken vandaag verder na over de hemelvaart. En we lezen dan ook Handelingen 1, vers 1 tot en met vers 14. Het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdracht had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten. Die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die mijn Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. Terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Die zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlakbij Jeruzalem is en daar een Sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar. Namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas, de broer van Jacobus. Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Tot zover. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Toen Justin Welby in 2013 de nieuwe aartsbisschop van Canterbury werd en daarmee het hoofd van de Anglicaanse kerk, koos hij er heel bewust voor om prioriteit te geven aan gebed. De afgelopen 10 jaar heeft hij allerlei initiatieven ondernomen om te stimuleren dat er in de kerk, in de Anglicaanse kerk, meer ruimte, meer tijd, meer aandacht zou zijn voor gebed. Het bekendste initiatief is Thy Kingdom Come, dat inmiddels in allerlei landen en in allerlei kerken is overgenomen en in Nederland werd geïntroduceerd door de IZB. Het sluit aan bij een hele oude traditie, al uit de vroege kerk, om in de 10 dagen tussen hemelvaart en Pinksteren tijd te nemen voor gebed. Zoals we vanmorgen gelezen hebben dat de leerlingen van de Heer Jezus samen met anderen, een groep van 120 mensen, samen is om te bidden. Ook vanuit de Sint-Jansgemeente willen we daar dit jaar opnieuw bij aansluiten. U hebt dat kunnen lezen in het kerkblad, in de zondagsbrief, in de app. En zo komen we bijvoorbeeld morgenavond ook met mensen bij elkaar in de Van der Vormkapel om te bidden. En vanmorgen denken we opnieuw na over de betekenis van de hemelvaart. En dan in het bijzonder wat dat zou kunnen betekenen voor ons gebedsleven. Persoonlijk en als gemeente. Op Hemelvaartsdag heeft collega Marco Batenburg vanuit Psalm 47 gesproken over de verhoging van Christus, zijn verheerlijking. Degene die erbij waren of die de dienst hebben beluisterd, herinneren zich ongetwijfeld dat V-teken, dat victory-teken van Winston Churchill, wat ook de weg van Christus beschrijft, eerst zijn vernedering tot in de diepte van het mens worden, de kruisiging en zijn verhoging, zijn opstanding, maar ook zijn hemelvaart. Kroon hem met gouden kroon, zongen we aan het einde van die dienst. Hij is opgenomen in de hemel waar hij troont aan de rechterhand van de Vader. Waar het op Hemelvaartsdag vooral ging over de weg van Christus die hij gegaan is, zou ik vandaag iets meer willen inzoomen op wat dat voor ons als gemeente betekende. Wat het in eerste plaats voor zijn eerste discipelen betekende, wat het met hen deed, maar ook wat het voor ons betekent. Want aan het begin van Handelingen 1 zien we de leerlingen eerst nog worstelen met het onderwijs van de Heer Jezus over zijn koninkrijk. Na al die jaren dat hij met hen erover gesproken heeft en op allerlei manieren uitleg heeft gegeven, lijken ze het nog steeds niet goed te pakken. Kort geleden heeft collega Schroten daarover gesproken, over dat eerste gedeelte van Handelingen 1, dus ik laat dat nu wat liggen. Maar het is duidelijk dat zij nog steeds een verkeerd beeld hebben van dat koninkrijk, namelijk dat het een politieke realiteit zou zijn en dat het vooral eerherstel voor Israël zou betekenen en het verslaan van de vijanden van Israël en een einde aan de onderdrukking door de Romeinen. En het lijkt erop alsof zij ook voor zichzelf wel een positie daarin zien. Zij dachten op een nationalistische wijze over het koninkrijk. En ze hadden ook aan de Heer Jezus gevraagd, gaat u nu het koningschap voor Israël herstellen? Maar hij had hen geantwoord dat zijn koninkrijk in deze wereld niet baan breekt door politieke macht of door geweld, maar dat zijn koninkrijk zou groeien door hun getuigenis. En dat ze in dat getuigenis afhankelijk zouden zijn als ambassadeurs van het koninkrijk van de kracht van de Heilige Geest. En dus had hij hen als laatste een belofte, een opdracht en een belofte gegeven. De belofte was dat zij de kracht van de Heilige Geest zouden ontvangen. En dat ze daardoor zijn getuigen zouden kunnen worden. Dat ze daardoor toegerust zouden worden voor hun taak. En de opdracht was dat zij in Jeruzalem zouden moeten wachten om die kracht te ontvangen. Ze zouden niet op hun eigen houtje aan de slag moeten gaan, maar moeten wachten op de vervulling van de belofte. En dan, terwijl ze dat mogelijk nog op zich in laten werken, wat dat betekent, want dat zal ongetwijfeld een verandering in hun denken betekend hebben, dan gebeurt er iets onwaarschijnlijks. Iets wat hen overrompelt. Nadat hij dit tegen hen gezegd had, werd hij opgenomen en terwijl ze het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. De Heer Jezus wordt voor hun ogen opgenomen in de hemel en ze zien hem verdwijnen in een wolk. Dit moment is in de geschiedenis van de kerk de hemelvaart gaan heten. En dat is eigenlijk een wat ongelukkige term. Want hemelvaart roept associaties op met een ballonvaart of met luchtvaart of zelfs met ruimtevaart. En ik denk dat velen van ons bewust of onbewust toch opgegroeid zijn met het besef of met de gedachte of met het beeld dat de Heer Jezus als een soort ballon omhoog vaart, opstijgt. En dat de leerlingen hem als een stipje in de lucht zien verdwijnen tot uiteindelijk de wolken hem aan het zicht onttrekken. Maar geen enkele Israëliet in de dagen van het Nieuwe Testament zou dit zo gelezen hebben. Veel belangrijker dan het opstijgen van Jezus is in de beschrijving de wolk die hem aan hun zicht onttrekt. En dat is niet zomaar een wolk. Het is een wolk die Gods tegenwoordigheid vertegenwoordigt, zoals dat steeds opnieuw in de Bijbel het geval is. Dat lezen we al helemaal aan het begin van de Bijbel in het boek Exodus. Als het volk Israël door de woestijn geleid wordt, dan is daar die wolkkolom die Gods tegenwoordigheid laat zien. Die wolk die hen leidt, zoals de vuurkolom dat 's nachts doet. En dan lezen we in Exodus 40 dat als de tabernakel gereed is, dat die wolkkolom rust op de tabernakel. De plek van Gods tegenwoordigheid. En later, als Salomo in Jeruzalem de tempel gebouwd heeft en die ingewijd wordt, dan vult een wolk van Gods aanwezigheid de tempel. In het Hebreeuws heeft die wolk een naam, de Shekhinah. De heerlijkheid Gods die neerdaalt. De discipelen hebben zelf ook al zo'n moment meegemaakt, enkele van hen. Op de berg van de verheerlijking. Toen Jacobus en Johannes en Petrus erbij waren, toen Jezus op de berg vergezeld werd van Mozes en Elia. En op het moment dat Petrus dat moment vast wil houden, zal ik tenten voor jullie maken. Dan staat er, toen kwam er een wolk en die overschaduwde hen. En ze werden bevreesd toen zij de wolk inging en er kwam een stem uit die wolk en die zei, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En nu gebeurt iets vergelijkbaars. Nu zien ze Jezus verdwijnen in een wolk. In Gods tegenwoordigheid. In de hemel. Hoe wij de hemelvaart begrijpen, heeft natuurlijk alles te maken met hoe wij de hemel zien. Hoe we denken over de hemel. Misschien denken we onwillekeurig over de hemel als een plek hier heel ver vandaan. Allerlei liedteksten en ook bijbelteksten spreken over de hoogte van de hemel. God is boven en wij zijn hier beneden op aarde. Maar hoe moeten we dat rijmen met ons moderne wetenschappelijke wereldbeeld? Waarin we niet langer geloven dat de wereld, dat de aarde een platte schijf is die op het water drijft en de hemel als een gewelf daarboven. De natuurwetenschap heeft ons geleerd dat de aarde een planeet is die om de zon draait. In een oneindig uitgestrekt heelal. De eerste Russische astronaut die op de maan landde, Yuri Gagarin, kon spottend zeggen dat hij God niet tegengekomen was in zijn reis door de ruimte. Maar waar is dan de hemel? En waar is Jezus nu? Dat is een belangrijke vraag als we hemelvaart vieren. De hemel is niet een plek binnen de geschapen werkelijkheid. Heel hoog of heel ver weg. Een soort bovenverdieping van het heelal. Nee, de hemel is een andere dimensie van deze geschapen werkelijkheid. Het is misschien een beetje technisch, maar de Engelse theoloog Tom Wright heeft mij geholpen om me dat een beetje voor te stellen. Hij zegt, wij kennen de werkelijkheid in drie dimensies van ruimte. De lengte, de breedte en de hoogte, of de diepte. En dan is er nog een vierde dimensie van tijd. En dat is de ruimte waarin wij leven en waarin wij ons bewegen en ook wat we kunnen waarnemen en wat we ons voor kunnen stellen. En dan zegt hij, de hemel bevindt zich waarschijnlijk in de vijfde of de zesde dimensie. Dat wil zeggen dat de hemel niet ver weg is. Want wie meer dimensies kent, heeft meer bewegingsvrijheid dan wie er minder heeft. Als we als mensen maar twee dimensies zouden kennen, bijvoorbeeld alleen de lengte en de breedte, dan zouden we ons alleen in een plat vlak kunnen bewegen. Maar wie ook toegang heeft tot de derde dimensie van hoogte of diepte, die zou op ieder willekeurig moment, op iedere willekeurige plek in dat platte vlak binnen kunnen komen. Want een ruimte omgeeft dat platte vlak. Een ruimte is meer dan een plat vlak, zoals een plat vlak meer is dan alleen een lijn. En zo is het ook met de hemel. Die omgeeft de ruimte waarin wij zijn. In een dimensie die voor ons ontoegankelijk is. Maar dat betekent dat vanuit de hemel geen enkele plek op aarde onbereikbaar is. Daarom is de hemelvaart zo'n zegen voor de kerk. Daarom kan Jezus kort voor zijn vertrek tegen de leerlingen zeggen, het is beter voor jullie dat ik heen ga. En hij kan zeggen, ik zal bij jullie zijn, iedere dag tot aan de voleinding van de wereld. Dat zegt hij kort voordat hij weggaat. Juist door naar de hemel te gaan, kan hij ons nabij zijn. Want de hemel is niet ver weg, maar hij is dichtbij. Zoals God niet ver weg is, maar dichtbij. Dat betekent dat de Heilige Geest, die met Pinksteren wordt uitgestort, niet een enorme afstand hoeft af te leggen. Alsof wij hier op aarde lichtjaren van de hemel verwijderd zouden zijn. Nee, de Heilige Geest is onlosmakelijk verbonden en in voortdurende communicatie met de Vader en met de Zoon die aan de rechterhand van de Vader troont. Ik weet wel, dit klinkt misschien wat abstract en misschien ook vind je het moeilijk om het je voor te stellen. En dan mag je het ook wel weer vergeten. De Bijbel spreekt inderdaad over hoogte en over opgeheven worden. En dat maakt het als het ware zichtbaar, voorstelbaar. Maar de werkelijkheid is dieper en rijker. Ja, de Heer Jezus zal niet langer lichamelijk in hun midden zijn. Hij is dat ook niet bij ons en dat is in zekere zin verlies. Misschien ervaar je dat zelf ook wel zo. Zou het niet mooi zijn als je gewoon met al je vragen naar hem toe kon reizen in Galilea of in Jeruzalem? Daar zou je misschien wel een vliegreis voor over hebben om hem zelf te zien, om hem te vragen, om hem te ontmoeten. Maar dat kan niet meer. En dat is misschien verlies. Maar op een andere manier is het juist winst. Want de verhoogde Jezus is niet meer aan tijd of plaats gebonden. Hij is altijd en overal bereikbaar. Want de hemel is om ons heen. God is dichtbij. Jezus is dichtbij. En dat maakt nogal wat uit als we denken over het gebed. Maar voor de 11 discipelen die ooggetuigen zijn van de hemelvaart is het evengoed een overweldigend gebeuren. Een overweldigend moment dat hen ook sprakeloos laat. En je ziet ze daar staan, starend naar de hemel. Wat is er nu gebeurd? Je hoort het ze denken. En dan, terwijl ze nog staan te staren naar de hemel, zijn daar die twee mannen in witte kleding. Ongetwijfeld zijn het engelen die hen vragen, waarom kijken jullie omhoog naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Opnieuw moeten de leerlingen worden bijgesteld. Zoals hun gedachten over het koninkrijk niet klopten, zo worden ze opnieuw bijgestuurd. Ze staren naar de hemel. En de engelen zeggen, er wacht jullie een taak op aarde. De Heer Jezus heeft gezegd, begin in Jeruzalem en uiteindelijk tot aan de uiterste einde der aarde. En het goede nieuws is, net zo plotseling als hij is heen gegaan, net zo onverwacht, zo kan hij van het ene op het andere moment weer in jullie midden zijn. Want hij zal terugkomen. En dan zullen jullie hem zien. En niet alleen jullie, maar dan zal de hele wereld hem zien. Elk oog zal hem zien als hij komt. Elke knie zal zich voor hem buigen. Elke tong zal zijn naam belijden. Maar ze zullen hem dus ook heel lang niet zien. Je zou kunnen zeggen, dat is de schaduwzijde van de hemelvaart. Wij volgen een Heer, wij geloven in een God die wij niet kunnen zien. Misschien herinner je nog dat we kort geleden in de Petrusbrief, de eerste brief van Petrus, lazen dat hij aan de gelovigen in Klein-Azië schrijft, hoewel u hem niet hebt gezien, gelooft u toch in hem, hebt u hem lief. Verheugt u zich in hem met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En Jezus zelf zegt aan het einde van het Johannesevangelie tegen Thomas en tegen de andere discipelen. Zalig zijn zij die niet zien en toch geloven. Dat is de realiteit van geloven in deze wereld. We zien hem niet. En daar mogen we ook best eerlijk over zijn, dat is soms heel moeilijk. Soms zien we ook weinig van zijn koninkrijk. Dat is aangebroken. Zijn heerschappij. En daarom mogen ook wij ons vasthouden aan de belofte die door die twee engelen werd gegeven. Hij komt. Hij komt terug. En we zullen hem zien. Elk oog zal hem zien als hij komt. Maar er is nog een belofte. En dat is de belofte die Jezus zelf aan zijn leerlingen gaf voordat hij heen ging. U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Die zal over u komen en u zult mijn getuige zijn. Zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan de uiterste einde van de aarde. En daarom gaan de leerlingen terug naar Jeruzalem en ze wachten op de vervulling van die belofte. Aan het einde van het Lucas-evangelie, dat donderdag gelezen werd, lezen we dat dat niet een sippe aftocht was. Dat ze niet droevig waren of verdrietig. Met grote blijdschap gaan zij terug, vol verwachting. Bijzonder is dat, alsof ze dan al beseffen, wat wij winnen is groter dan wat we verliezen. Wat ons te wachten staat is beter dan wat we achter ons laten. De 11 discipelen, ze worden allemaal nog bij namen genoemd, zoals al eerder in het Lucas-evangelie. En ze komen samen met de vrouwen en met het gezin waarin Jezus is opgegroeid, zijn moeder en zijn broers. Eensgezind volharden zij in bidden en in smeken. Over bidden had Jezus niets gezegd. Wacht, had hij gezegd. Maar dit is voor hen de invulling van het wachten. Niet een passief afwachten, zo van, laten we maar zien wat er gaat gebeuren. Dat hadden ze ook kunnen doen. Ze hadden kunnen zeggen, de Heere God heeft het ons beloofd, de Heere Jezus heeft het ons beloofd, laten we maar gewoon afwachten. Nee, ze gaan bidden. En ze houden niet meer op met bidden tot het Pinksteren geworden is. Totdat de Heilige Geest is uitgestort, totdat de belofte is vervuld. Het is juist die belofte die hen aan het bidden zet. Hoe is dat bij ons vandaag, als gelovigen? Wat doen wij met de belofte die God ons gegeven heeft? Maken die belofte ons afwachtend? We zullen het wel zien. Of zetten die belofte ons aan het bidden? Bij het voorbereiden van deze dienst heb ik mij afgevraagd, waarom liet de Heere God de discipelen 10 dagen wachten na de hemelvaart? Waarom duurde het 10 dagen nadat hij het beloofd had, voordat de Heilige Geest werd uitgestort en het Pinksteren werd? En waarom zien we dat wel vaker gebeuren in de Bijbel? Dat de Heere God mensen roept en dat het vervolgens nog heel lang duurt voordat datgene waarvoor hij hen roept ook werkelijkheid. Denk alleen maar aan David, die door Samuel tot koning gezalfd wordt en vervolgens nog heel lang moet wachten voordat hij uiteindelijk Saul opvolgt. En het is een voortdurende oefening in geloof, in vertrouwen op God. Waarom is dat? Waarom laat God ons soms wachten? Zou het niet zijn opdat we ons meer en meer bewust worden van onze afhankelijkheid van hem? Dat het steeds dieper tot ons doordringt wat Jezus tegen zijn leerlingen zei, zonder mij kunnen jullie niets doen. Hij vraagt niet van ons dat we op ons eigen houtje aan de slag gaan. Dat wij met onze inspanning zijn koninkrijk hier op aarde realiseren. Nee, hij zal zelf het initiatief nemen. Hij gaat voorop. En wij volgen. Wat zou het in onze situatie, in onze gemeente vandaag kunnen betekenen om ernst te maken met het wachten op God? zou het ook voor ons niet kunnen betekenen dat wij ons biddend uitstrekken naar de beloften die ons gegeven zijn? Ik heb al vaker gedacht, misschien hoeven wij niet op dezelfde wijze als die discipelen en die andere gelovigen in Handelingen 1 te wachten, want wij weten dat het Pinksteren geworden is. Wij weten dat de Heilige Geest is uitgestort, dat hij is gegeven aan de gemeente. Maar ik denk dat het toch ook voor ons de weg is die God ons vaak wijst. Dat we wachten op hem. Dat we hem zoeken. Dat we zijn belofte in de hand nemen en met die belofte in de hand naar hem toe gaan. En bidden. Zou het ook voor ons niet betekenen dat wij ons biddend uitstrekken naar hem? Verbinding met hem zoeken. Ook als we het goede zoeken voor onze stad, voor onze naasten, voor de mensen om ons heen. Als wij bidden voor die, hè, zoals dat in uw koninkrijk komen gebeurt, bidden voor die 5 mensen in onze omgeving die Christus niet kennen. Hebben wij niet evenzeer als de eerste leerlingen de kracht van de Heilige Geest nodig, die ons tot levende getuigen maakt? Zouden we niet met hen meebidden? Voor onze gemeente, voor onze stad, voor onze kinderen. In onze cultuur zijn we niet zo heel goed meer in wachten. We zijn gewend dat we de dingen snel kunnen regelen. Maar in het koninkrijk van God speelt wachten een belangrijke rol. Wachten op God. Opdat hij voorgaat. Opdat hij het initiatief neemt. 2 dingen vallen op in het bidden van de discipelen en die groep gelovigen om hen heen. Het eerste is dat er heel nadrukkelijk staat dat zij eensgezind bidden. Eenparig. Dat is een woord dat je in het boek Handelingen regelmatig tegenkomt. De eenheid van de gemeente is een belangrijke voorwaarde voor ons gebed. Want wij zijn kinderen van één vader. En hij wil dat we met elkaar verbonden zijn als we tot hem naderen. Dat we elkaar lief hebben. We zijn als Sint-Jans gemeente groot en breed en op allerlei manieren ook verschillend van elkaar. Maar we zijn kinderen van één vader. Laten we eensgezind zijn in ons bidden. En ik denk dat juist bidden ons ook eensgezind maakt. En het tweede wat opvalt in het bidden van de leerlingen in Handelingen 1 is dat zij met volharding bidden. Zij blijven volharden in het bidden. En smeken. Smeken is een nog intensievere vorm van bidden. Dat is dus iets anders dan beginnen met een gebed en vervolgens overgaan tot de orde van de dag. Volharden in het gebed, dat is God blijven zoeken. Zeker als je bidt voor mensen om je heen die hem niet kennen. Familieleden of kinderen of buren of vrienden. Dan kan dat zwaar zijn. En dan zou je misschien de neiging hebben om tot dat afwachten over te gaan. Maar wat zou het betekenen om te volharden in gebed? Hoeveel getuigenissen zijn er niet van mensen die toen ze eenmaal gingen geloven, zeiden, er zijn mensen geweest die al die tijd voor mij hebben gebeden. Hoe zouden we als gemeente kunnen groeien in volhardend gebed? De hemelvaart is de verhoging van Christus. Hij is koning geworden nadat hij de machten van dood en duisternis verslagen heeft en de zonde verzoend. Hij is de Heer der Heer en de Koning der Koning en hij troont aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Maar zijn koninkrijk groeit hier op aarde door mensen heen. Mensen die bidden, uw koninkrijk komen. Mensen die als leerling van de Heer Jezus in alle aspecten van hun leven zijn koninkrijk zoeken. Hem koning laten zijn in hun leven. Niet op ons eigen houtje, maar in verbinding, in verbondenheid met de verhoogde koning. Als wij hier op aarde bidden, dan pleit hij aan de rechterhand van de Vader voor ons. Hij valt ons gebed bij. En de hemel is niet ver weg. Hij is dicht bij ons. Hij ziet ons. Hij hoort ons. Hij geeft ons de kracht van zijn geest. En wij leven toe naar zijn toekomst. Dan zullen we hem zien. Kom, Jezus, kom. Amen.